En toen appte ik Cody, ik zei, joh, ik zeg, er zit een fout in jullie aflevering. Hij zei, zo, ik zeg,
kan niet.
Jij zegt dat jouw broer de Platinum Trophy van Crash Bandicoot 4 heeft gehaald.
Helemaal welkom bij Bones Labo, jouw favoriete Nintendo podcast, gevuld met het laatste nieuws. Switch games, retro games, en vandaag hebben we geen bijzondere bonus.
We hebben geen bijzondere bonus. Oh,
Simon, hey.
Super normale bonusgast, dankjewel.
Ik zei net bijzonder, maar Cody vindt het niet meer bijzonder.
Ik vind dat Simon wel inmiddels gewoon onderdeel van Bones Labo is, net als Sander.
Ja.
Toch?
Een soort inval Avenger.
Hoezo inval Avenger?
Ja, gewoon part of the
Avenger. Dat klinkt ook weer denigrerend.
Nee, dat is waar.
Dat is direct weer alsof die zeg maar een... Ja, wie is een inval?
Die Hawkeye is.
Ja, Hawkeye inderdaad, ja. Ik wilde zeggen Ant-Man, maar...
Avengers is wel hier de name of the game in dit huis de laatste weken.
Ja? Ja?
Maar niet een klein beetje ook niet.
Oh, sick.
Maar dan zeg maar de echte filmpjes of meer de animatiefilmpjes?
Nee. Gewoon de echte films.
I like it.
Ja, maar echt, het gaat hier hardcore aan toe ineens. Uit het niks. Ik zou mezelf ook niet aankomen.
Vanuit jou of vanuit Raf?
Nee. Ik was bezig met iets. En Raf die zei van, mag ik dit aanzetten? Ik zei, kijk, het was Captain Marvel. Ik zei, ja, oké, prima. Volgens mij wel. Toen ging je die kijken. En toen ging ik dus uitleggen van, ja, eigenlijk heb je gewoon film zeg maar 21 gekeken. Dus je moet al die shit ervoor nog kijken. Zei hij, oké. Toen dacht ik, shit, ik weet niet of dit een age appropriate is.
Jawel, kan ik, wel.
Ja, maar, ja, het is Marvel. Dus we hebben nu in rap tempo Iron Man 1 en 2 en 3 afgetikt. Captain America, de eerste Avengers film, de eerste Thor film. Captain America, Winter Soldier. Wow. Dus nu we zijn halverwege Guardians of the Galaxy. En na Guardians is het alweer tijd voor Age of Ultron. Maar die man is echt, ik had het niet verwacht, maar die man is echt fully invested. Alleen wat het raarste is... is dat hij is super obsessed met hoeveel alles kost als iets kapot gaat. Dus elke Iron Man film, dan sloopt hij zijn muur eruit. En zegt, maar papa, hij moet, hoeveel geld heeft hij? Moet hij een nieuwe muur betalen?
Dat is gewoon een goede opvoeding.
En toen dacht ik, Iron Man 2 blazen ze zijn hele fucking Beverly Hills villa het water in natuurlijk. Of weet ik het waar hij woont, Malibu. En, en toen voelde ik hem aankomen. Dus we komen die zeggen, papa, ja maar nu moet hij een heel nieuw huis bouwen. Heeft hij dat geld wel? Hup, en dan vliegt hij over die auto's heen. Papa, maar die auto's echt duur. Ik zei, ja, maat, hij heeft heel veel. Maar hij is dus obsessief met alles wat kapot gaat en hoeveel het kost. Maar verder is hij wel echt extreem invested. Dus daar waar ik zelfs van sta te kijken.
Ja, dat zijn toch al gewoon 20 uur aan films die je gekeken
hebt. Maar stel je bent een kind en je gaat het MCU voor het eerst kijken. Ik denk dat ik ook gek geworden was.
Ja.
Stel je voor,
Age of Ultron is ook wel echt vet. Dus misschien wel mijn favoriete adventure film.
Ja? Oh, Age of Ultron. Ik ben niet zo kapot van Age of Ultron.
Dat is een van de weinigen, vind ik die...
Doe even normaal.
Ik vind die echt hard.
Ja, man. Maar het is toch niet de beste Avengers film?
Van de Avengers film? Ja, nou ja, ik bedoel, Infinity War en Endgame mogen we eigenlijk niet meerekenen. Dus
hoezo mogen we die niet meerekenen?
Ja.
Er zijn er nog twee over om precies te zijn.
Ja.
Dus je vindt Age of Ultron beter dan deze
rare.
Dus,
oké. Okay.
Ik weet niet, misschien vind ik Avengers 1 ook wel beter. Ik kan ervoor nadenken.
Nee,
je vindt Age of Ultron,
want daar slaat
dus
Captain America die granaat weg in dat vliegtuig. Dat is keihard.
Okay. Die is extreem hard, ja. Wie is jullie favoriete Avenger eigenlijk? Wil ik wel even weten. Dat is ook een hot topic hier namelijk.
Spider-Man wel.
Peter Quill.
Oké. Ja, ik ben die Cap all the way, baby.
Ja, Cap.
Oeh, je kunt doen dus all day, hè?
Nice.
En Goody Two Shoes.
Snap
ja,
ik.
Je bent ook wel een goede. Je zou wel een goede Cap zijn, denk ik. Wie zou nou een beetje Tony Stark-achtig zijn bij ons in ons midden? Niemand, hè? Niemand kan je die eer geven.
Ja, Martin misschien? Enno.
Ik vind,
Martin niet. Ja. Martin is zeker een Peter Quill.
Martin is ook wel een beetje een Peter Quill, ja.
Enno is zeker een Drax.
Enno is zeker een Drax. Zeker weten de Hulk.
Lucas.
Nee, Enno is een Rocket Raccoon qua personaliteit.
Enno is raccoon?
Ja, denk het wel.
En Raccoon die praat toch? En nou is het alleen boos te kijken en een beetje op knoppen te rammen de hele dag. Gewoon meer een Groot eigenlijk.
Is gewoon meer, ja, eigenlijk wel. Hij zegt ook altijd Enno.
Enno.
We waren gisteren bij de Fallout première en het scherm deed het niet. Enno gelijk opstaan. Gelijk, wilde hij het gelijk maken?
Nou, wel,
in het donker.
Enno.
Hij zegt, ja, ik heb nog een lange HDMI-kabel bij me. Kunnen we even uitrollen. Oké, hebben we een bonus hier nog, Cody?
Het bonusdier was de Raccoon, Rocket. Ja,
oh,
toch?
Nou, shout-out naar Rocket Raccoon. Welkom bij aflevering 212 van Bonus Level. Jawel, we gaan het vandaag hebben over moeilijke games. Waarom we die eigenlijk spelen. Welke moeilijke games we hebben uitgespeeld. En waarom we het doen. We hebben een paar kleine nieuwtjes. Maar vooraf wil ik nog even zeggen. We hebben één regel vandaag. Eén bonusregel.
Final Fantasy praat.
En dat is dat we niet over Final Fantasy 7 Rebirth of gerelateerde games.
Gerelateerd.
mogen praten.
Wat is een gerelateerde game af?
Ja, dan ga je het wel over deel 3 hebben, dadelijk. Of de remake of zo. Over. Ja, ik ken jullie.
Maar, Fantasy ik Revengeance.
Ja, dat wilde ik dus wel vragen. Het wordt wel iets met Re, toch? De derde?
Nee,
ja,
dat is
ik ben
dus
blij
tegen
dat de
regels.
Regel nu al meteen één dus zin
tegen
later
de regels. Cody probeert nu al de regels te spreken. Nee, we gaan dus een spoilercast doen. En ik wil eigenlijk onze ervaringen en takes bewaren daarvoor.
Maar we mogen wel stellen dat Simon erbij is, toch?
Simon, ja, daarom. Bij. Simon is erbij.
En Erik.
Ja. En Erik, hebben we gedaan.
En,
goed.
Ik wil nog één ding erover zeggen. Daarna gaat de regel in, zeg maar. Ik ben eigenlijk wel blij. Jullie zijn natuurlijk echt twee bonus hier dat ook een fucking slowpoke kunnen zijn. Jullie zijn natuurlijk ontzettend traag. Maar ik bedacht me later, ergens is het wel lekker als we zo eind april gaan opnemen. Dan kan ik even die game weer terug op de PlayStation zetten. Even de laatste open wereld dingetjes toch nog even terug induiken. Om er even een soort van vers beslagen ten ijs te komen. Dus ja. Voor mij is het positief dat jullie zo lang wachten.
Het is ook wel echt een marathon hoor. Ik zit op 87 uur en ook 87%. Het houdt me niet op.
Final Fantasy is leven, vriend. Als je iets anders doet dan die game spelen, dan doe je het verkeerd.
Ik speel wel alleen Final Fantasy.
Ik doe ook echt alleen Final Fantasy.
Ja. Okay. Cool, gaan we het eind april over hebben. We hebben gisteren de Fallout-serie gezien. Wilde ik heel veel over hebben. We zijn er in de première geweest. De scherm deed het niet.
We hebben de eerste twee afleveringen gezien. We hebben niet de hele serie.
Ja, ja. Okay. We hebben de serie gezien. De eerste twee afleveringen op de première. Ik vond het wel oké, eerlijk gezegd.
Ik vond het eerste kwartier een van de vetste dingen die ik ooit gezien heb. En het tweede kwartier een van de slechtste dingen die ik ooit gezien heb. En dat is eigenlijk hoe het de hele tijd doorging.
Ja, het is heel erg videogamey. Dus de trailers zijn super serieus. Je denkt, oké, dit is een, weet je, het gaat over nucleaire explosie. Rijke mensen gaan in een vault leven. De rest die brandt op de aarde. Maar ja, dat blijkt al heel snel dat het best wel slapsticky is. De actie is super gory.
Heel gory, ja.
En ik snap wat jij zegt. Er was op een gegeven moment een scène waarbij 2-3 bounty hunters iemand vrijlaat of zo. En
dat kwam rechtstreeks uit het klokhuis. Rechtstreeks.
Ja, maar het was ook, je twijfelt of het zo bedoeld is. Dat is altijd een beetje lastig. Terwijl aan de andere kant kwam hoofdpersonage Lucy, die ik overigens ontzettend grappig vind voor die rol. Kwam echt letterlijke NPC's tegen die gewoon onzin dingen zeggen, super raar zijn. Dat werkt dan wel heel goed.
Ze nemen zichzelf niet serieus, alleen soms haalt het een beetje hun, nou ja, serieuze kant onderuit, wat op zich logisch is, maar
ja.
Ja, wat wel heel goed werkt voor mij is, je hebt natuurlijk de vaultbewoners, dat zijn mensen die in de vault leven, die hebben dus eigenlijk weinig van de surface meegekregen en dat daar alweer bewoond is.
Ja.
En zij zijn dus ook heel gullible en hebben een sociale achterstand omdat ze met hun eigen familie in zo'n bunker wonen.
Ja.
En dat contrast tussen dat meisje die naar de service gaat en al die servicebewoners die overduidelijk veel, zeg maar, straatkennis hebben.
Ja.
Dat komt er heel goed uit. En dat met die Disney ogen van haar, van die actrice, dat werkt heel goed. Dus ik heb er echt wel vertrouwen in. En we hebben inmiddels ook een review online staan en dat krijgt een 8. Dus dat is best wel hoog.
Oh,
ja,
dat is een heb stuk jij, hoger dan kan jullie verhalen op zou maken.
Ja, ik heb de review ook niet geschreven. Oh. Maar ik vond het wel leuk.
Ja, ik vind hem wel prima. Ja, tweede kwartier is kut en dan gaat ze weer door. Hij krijgt een 8.
Ja, hey, kijk. Ik bedoel,
lijkt wel de game-industrie.
Het is altijd subjectief, hè?
Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat mensen die de game niet kennen dit gaan begrijpen. Want dat is toch wel een beetje waar het succes van The Last of Us en zo vandaan komt. Is misschien ook ietsje makkelijker.
Wat ik wel echt heel goed vind, wat ik even moet benadrukken, is het lijkt wel alsof ze... Nou ja, ze maken echt heel goed gebruik van al die bestaande worldbuilding die er is. Al die merken die je terugziet, er zitten heel veel dingetjes die zo rechtstreeks uit de game komen. En dat is wel, vind ik wel heel erg leuk.
Ja, ook die finishing moves, dat je zo lichaamsdelen kan selecteren.
Ja,
dat, daar zijn die hele gory slow motion scènes op gebaseerd.
Goeie dus cast ook.
Vets, goeie cast.
Wat zit erin?
Het vets systeem, zeg maar. Je kiest.
Ja.
Dope. Ik ben gewoon benieuwd, omdat de absolute fucking goat Walton Goggins erin zit. Echt één van de meest waanzinnige rollen. Die ik ooit heb gezien in die serie. En hij speelt ook in Vice Principals. Is hij zo waanzinnig. Ik vind deze gast zo versatile en echt extreem goed tussen, hey, nu ben ik comedy en nu ben ik super fucking grauwe pikzwarte drama. Echt, die gast is echt een absolute legend.
Ja,
in dat opzicht is hij perfect gecast. Dus.
Perfect, ja. Want hij heeft geen neus, maar doet wel goed.
Ja.
In de serie.
Net zo.
Dit weekend gingen na jaren de online services van de Wii U offline en de 3DS. Er is een aantal strijders op het internet die de taak op zich hebben genomen om alle Super Mario Maker levels uit te spelen. En een dag...
Alle
levels die nog niet gehaald waren, die moesten gespeeld worden. Dat hebben ze gehaald. De mensen die dat hebben gedaan heten Team 0%. Heeft de afgelopen tijd gericht op het uitspelen van alle levels in de Wii U game Super Mario Maker. Een paar weken geleden werden in feite alle levels geklaard. Het gaat hierbij om levels die door spelers zijn gemaakt en geüpload. Die door de creator zelf waren uitgespeeld. Maar er was nog één level die dankzij speedrun tools geüpload kon worden. En dus nooit uitgespeeld was door de maker. Dus er was er dus nog eentje die officieel niet geüpload kon worden. Die hebben ze wel lokaal gespeeld. Binnen 13 seconden hebben ze ook opgenomen uiteraard als bewijs. En alle levels zijn uitgespeeld. En dat vind ik toch wel sick als je kijkt naar wat voor ontzettend lastige levels mensen in die game hebben gemaakt.
Ja. Ja, ik vind, is misschien, ik weet niet of het een hot take is, maar Mario Maker 1 op de Wii U is beter dan Mario Maker 2. Ondanks in Mario Maker 2 kun je ook werelden bouwen en je hebt meer stijlen en zo.
Hoor ik vaak, ja.
Maar Mario Maker 1 was, zeg maar, de hele Wii U had bestaansrecht dankzij Mario Maker.
Ja, het is met die stylus.
Dat is wel een hot take.
Dat is pas
hè?
Een hot take, ja.
Ja. Mm. Maar ja, het is wel zo.
Ze gebruikten de Wii U-pad gewoon goed daarvoor. En ik had op de Switch had ik brain training of zo. Brain nog wat. En er zat een stylus bij, omdat je dan af en toe moest schrijven. En ik weet nog wel dat Dion die pakte. Die stylus, om Mario Maker 2 te spelen. Stylus, ja. Omdat hij anders het zo kut vond. Dat je hebt natuurlijk niet die Wii U-pad terwijl je op een ander scherm zit. Je moet de hele tijd wisselen. Maar als je dan ook nog alles met je vinger moet gaan doen, dan is het helemaal lastig.
Ja, zeker omdat zeg maar de touchscreen ook... Wacht, hebben we het nou over de Wii U of over de Switch?
De Switch.
Oké, sorry. Want de touchscreen van de Wii U was een beetje hetzelfde als je had vroeger zo'n ding dat je kon je tekenen. En dan kon je daarna zo'n wisser eroverheen halen dat alles wegging. Dat is ongeveer hoe de Wii U touchscreen
was. Ja, single touch. Gewoon één... plek kon je het maar aanraken. Dat is later natuurlijk verbeterd. Maar ik vond het wel knap. En dat inspireerde me eigenlijk om...
ook alle levels uit te gaan spelen. Ook dus alle dat levels. Is wat Jacco aan het doen is.
Nee, ik ben te laat. Dat is nu offline. Oh. Nee, zeker niet. Ik ben dus helemaal niet zo goed in dit soort tweede platformers. Dan wel moeilijke games. En ik weet dat jullie dat wel zijn. Dus ik dacht... Ik wilde vandaag even praten over... waarom jullie moeilijke games spelen... en wat jullie allemaal hebben uitgespeeld. En misschien ook een beetje tips geven aan mensen om door te kunnen zetten, zeg maar. Zeg maar, wat is de strategie? Dus, wat is de moeilijkste game die jij ooit hebt uitgespeeld?
Ik denk voordat we naar mij gaan, dat we eerst, en dit komt uit jullie vorige aflevering, maar de allergrootste shout-out en de diepste buiging moeten maken naar de broer van Cody. Wat de echte groot is. Maar luister, ik appte Cody, volgens mij is jullie vorige aflevering. En zei Cody, ja, mijn broer heeft alle platinum trofies in Crash Bandicoot 1, 2 en 3. En ook in 4 gehaald.
Oh.
En toen appte ik Cody, ik zei, joh, ik zeg, er zit een fout in jullie aflevering. Hij zei, ik zeg,
kan niet.
Jij zegt dat jouw broer de platinum trofee van Crash Bandicoot 4 heeft gehaald. Die shit, die platinum trofee, broer, ik ben een redelijke platinum trofee hunter. Ik heb die gezien. Ik ben een absolute Crash guy. Een absolute platform guy. Ik vind het waanzinnig dat Toys for Bob met Crash Bandicoot 4 een eigen game heeft gemaakt. Die 100% Crash is. Maar ook nog eens een keer beter dan de originele trilogie. Alleen die Platinum is zo extreem moeilijk en grindy. Nou, je moet, volgens mij werkt het zo dat je hebt een hele hoop levels. Stel het zijn er 80. Noem het willekeurig getal. Stel het zijn er 80. Die speel je allemaal uit. Richting het einde is het echt al bijzonder moeilijk om überhaupt de level uit te spelen. An sich.
Ja.
Dan moet je al die levels ook nog eens in spiegel... Of nou, zeg maar, spiegelbeeld is het inderdaad. Moet je ook nog in spiegelbeeld uitspelen. Dan moet je al die levels uitspelen en alle kistjes halen.
Zonder dood te gaan, ja.
En zonder dood te gaan, inderdaad. Dus ik geloof dat je... En dan heb je ook nog speedruns voor alle levels normaal die je moet doen...
Ja.
En die speedruns heb je ook in zeg maar, de mirror versies ervan. Dus die 80 levels speel je zeg maar 5 of 6 keer uit.
Jezus.
En op een gegeven moment, als ik dan kijk naar de laatste wereld, daar zitten levels in dat ik denk van, dat het feit dat ik, en ik ben best wel een diehard gamer, ik ben best wel van de uitdagingen van de hard mode, noem het dan maar op. Het feit dat ik die uit heb gespeeld, dacht ik al van, holy shit, dat was wel echt een uitdaging. Laat staan dat ik hem ook nog in spiegelbeeld, ook nog met alle kisten, ook nog zonder dood te gaan. En dat ik dat dan voor alle levels moet doen. Nee, dit is de meest insane trofee die ik ken.
Ja, en dat Cody, was vrij casual over.
En Cody zei, oh nou, ik zal even checken. Maar volgens mij wel, maar kan me vergissen. En die dude stuurt gewoon even een fucking screenshot van 100% platinum trofee. Ja, ik neem daar zo ontzettend diep mijn petje vanaf. Want die trofee is echt meteen de meest gekke die ik ken. Dus echt met respect daarvoor. Ik heb die niet. Goed, daar dus een buiging voor wil ik even gezegd hebben. Jouw antwoord, de moeilijkste game die ik uit heb gespeeld, is denk ik de Shadow Warriors trilogie, wat ze bij Ninja Gaiden is. Dat is Shadow Warriors heette dat op de NES. En dat was echt oneerlijk. Die game is echt zo, nee, maar sorry, het is niet de bedoeling dat je hem uitspeelt. Dan heb je echt, voor wie het niet weet, voordat er dus Ninja Gaiden was op de Xbox, was er dus Ninja Gaiden op de NES. En had je 1, 2 en 3. En de Ships of Doom of zo heette die. Ik weet niet eens meer hoe ze heten. Ja. Maar die games, die waren echt, die eerste die staat er ook onbekend. Zijn stuk zit een soort van 6 jumps achter elkaar. En dan sta je daar, dan gebeurt er niks, hè. Maar op het moment dat jij die jump maakt, om gewoon over een, zeg maar, pitfall heen te springen, komt er een soort van adelaar door het beeld heen die jou raakt. Waardoor je bent, als je geraakt wordt, word je ook eventjes, kun je niks doen. En dan val je, zeg maar, 2 centimeter terug. Precies dat gat in. Ah, en dat soort stukken zit erin dat je denkt, wat is dit? Er is ook geen autosave, dat soort shit. Dus je moet gewoon door naar het einde, naar de eindbaas met de lijpste naam ooit. Ik geloof dat die Jacquin heet of zo. Super vet. Maar die games die zijn gewoon, dat is gewoon niet leuk. En toch, ja, maar dat vind was ik het wel leuk.
Dus dan heb je het over Ninja Gaiden en Ninja Gaiden The Ancient Ship of Doom, lees ik hier.
Is dat ja, dat is denk ik deel 3.
Klopt, dat is deel 3. Dus je hebt Ninja Gaiden Arcade, zo heet de eerste officieel. En de tweede heet kennelijk Ninja Gaiden en gewoon Ninja Gaiden. En die was dan voor Atari Lynx en SNES.
Nee, ik zal even kijken, want het is Shadow Warriors, zoals ik ze ken. Je hebt Shadow Warriors 2, Hello. Dat is gewoon Ninja Gaiden 2, zeg maar. En Ninja Gaiden, ja, krijgt natuurlijk al die Amerikaanse. The Dark Sword of Chaos, dat is deel 2. En dan heb je dus 3, dat is inderdaad die Ship of Doom, of weet ik hoe die noemde. Maar die zijn alle drie.
Ik heb Ninja Gaiden wel gespeeld op Xbox en ik vond die altijd fantastisch. Dat is ook de reden waarom Team Ninja aan mijn hart is gekomen. Ik heb wel interesse om dit nu te spelen op SNES, man.
Het is zo. Het staat ook op. Ik denk als je Ninja Gaiden op de Xbox speelt, dat daar 1, 2, 3 bij zit. Want zo heb ik heb ze alle drie liggen. Alleen ik heb alleen 1, denk ik, echt op de NES gespeeld.
Nou, ik vind dat wel een hele goede tip. Direct al een tip. Het was helemaal geen tips aflevering.
Nee. Maar waarom zou je het willen spelen dan? Omdat het eerlijk is.
Oh ja, dat is de reden. Nu mag ik vertellen waarom ik zulke dingen doe.
Ja.
Als er één ding is in het leven wat ik echt prachtig vind en waar ik heel veel waardering voor heb, is het de art of perfection. Dus zeg maar iets perfect kunnen doen. En ik weet überhaupt niet of perfectie bestaat. Dat is meer voor een filosofische aflevering, denk ik, een keer. Maar ik kan mij enorm verheugen om iets perfect te doen. Dus dan heb ik het echt over patronen leren van eindbazen. Zien hoe dat bedacht is. Wat als hij zijn linkerbeen beweegt? Wat betekent dat dan voor zijn rechterarm?
Yeah.
En op die manier patronen gaan herkennen en uit te voeren. En dan uit te dagen. Ik speel altijd met een maat van mij. Hebben we alle FromSofts uitgespeeld. Ik heb natuurlijk 8 jaar met hem in een studentenhuis gewoond. En heel veel studies niet gehaald omdat we dit deden.
Maar jij zegt, ik verheug me op het leren van de patronen.
Ja,
maar
ik vind het fantastisch.
Ja, maar gaat het dan om het leren ervan zelf? Of verheug je op het moment dat je het eindelijk perfect doet en een soort van ontlading voelt?
Nee,
of allebei, dat kan ook.
Allebei, maar ik denk het mooiste vind ik dat mijn tongetje uit mijn mond gaat en hele lichte bewegingen gaat maken, omdat ik precies weet wat deze man gaat doen en wanneer. Ja, het is misschien ook wel een beetje hitsigheid. Ja, zeker. Dus ik weet niet, ik ga er heel erg goed op. En daarom kan ik dus bijvoorbeeld, als ik Lies of P.F. als voorbeeld pak, dat is een van de meest recente die ik heb gepakt.
Neem Puppet, baby.
Ja, nou ja, wat zij dus heel goed doen bij die studio, is ze geven je de optie om of te parryen of te dodgen. Nou is dat helemaal geen hoge wiskunde, dat gebeurt wel eens vaker.
Yeah.
Maar zij geven heel duidelijk aan van, wij willen dat je op de parry speelt terwijl je dodgt. En wat ik heel mooi vind om te zien, dus wanneer ik dat uitspeel met die vriend van mij, hij is echt een dodge mannetje. Dus hij heeft heel Lies of P en hij heeft volgens mij, nou, ik heb de Nameless Puppet de laatste heb ik eigenlijk uiteindelijk verslagen, omdat dat dus volledig parryen was. En zijn hele speelstijl was ingericht op dodgen. Wat er dus voor zorgde dat hij 50% van de baas heeft gehaald en ik 50% van de baas heb gehaald. Daarna ben ik hem nog eens alleen gaan spelen. Yeah. Ben ik er dus achtergekomen dat je het wel echt beide moet beheersen als je zo'n spel in je eentje uitspeelt. En die exacte science die daarachter zit, dat is zo, zo ontzettend satisfying.
Yeah.
Dat hoe dat allemaal begon bij mij is vrij letterlijk wat Simon net zei. Ik begon met gamen op de SNES. Games waren niet ingericht dat je het uitspeelde.
Nee.
Games waren er ingericht zodat je de eerste 4 levels 20 keer deed. En ik denk mijn allereerste ervaring daarmee was misschien wel The Lion King. Dat ik gewoon zoiets had van, yo, ik weet niet hoe ik voorbij level 2 kwam. En dan zit
niemand
je
is ooit voorbij level 2 van The Lion King.
Niemand.
Cody. Nee.
Dat bedoel ik. En ik heb dan dus een gezin met 5 broers, waarvan ik echt niet de beste gamer ben. En ook niet het meeste ervan af weet. Ik kan toevallig lekker praten en heb deze weg gekozen. Ja. En zij haalden het ook niet. En als je het dan wel haalde,
zelfs jouw Crash Bandicoot 4 broer niet?
Rutger die zou
speelde er blind doorheen natuurlijk. Het gaat natuurlijk nog verder terug naar de arcades. waarin het niet eens was, die games zijn niet gemaakt om uit te spelen. Die games zijn gemaakt om jouw volgende kwartje op te slikken.
Ja, precies. Ja.
Right.
Absoluut. Dat was het, zeg maar, back in the day. Ik vind wel grappig, Lies of P heeft met Nameless Puppet, jij noemde die net. Ik denk, het is in al die From Software games naast, want dan hebben we natuurlijk nog eentje over waar we die niet mogen breken. Dat is de uiteindelijke eindbaas van Sekiro.
Oh my god.
Die staat bovenaan, maar daar vlak onder staat Nameless Puppet. Want het is precies wie jij zegt, bij die dude, even ervan uitgaan dat je geen cheesy tactics gebruikt. Als jij gewoon head-to-head met Nameless Puppet gaat en Lies of P, maat, je hebt zo weinig ruimte voor error.
Ja.
En je moet zo lang het zo goed doen. Maar er is geen, en dat is het verschil tussen games die hard zijn op een leuke manier en games die hard zijn op een niet leuke manier. Soms heb je gewoon games, denk je van, oh, de hard mode is gewoon dezelfde vijand, dezelfde moves, alleen hij heeft twee keer zoveel leven. Ja, daar word ik niet warm of koud van. Maar dit is zo mano a mano, gewoon je instinct, je reflexen, alles moeten inzetten om deze guy te verslaan. En dat bij, ik heb het idee dat bij die aanmaats van Sekiro, misschien is dat in mijn geheugen, maar daar is het echt, misschien mag je er een keer naast zitten. Maar
bij Ishin hebben we het over, toch?
Ishin, ja.
Ja, 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 die is
alle fucking combo's pakken. En als je misschien één keer naast zitten is oké. Okay. Twee keer naast zitten, ja, stap gewoon opnieuw.
Ja, en dat is het echt. En dat is dus ook het mooie aan deze twee voorbeelden. Dus weer Nameless Puppet en Ishin. Ik vond trouwens dat General Gennarici van Sekiro, volgens mij heet hij zo, die speel je boven op zo'n toren en de tweede fase wordt die Thor, zeg maar.
Ja. De eindbaas volgens mij als je niet de Ishin route kiest, geloof ik.
Ja, of anders moet je nog door daarna. De Real Dragon heb je natuurlijk ook nog en de Guardian Apes zijn ook allemaal lastig.
Ja, maar jullie kijken met die stroom.
Met die stroom,
met de stroomzwaard. Ja, dat is nummer 3.
Ja, dat
100%. Zo,
dat zit in mijn hoofd als een van de moeilijkste bazen ook. En waarom? Ik denk dat een goed voorbeeld is. Hij is namelijk een soort van subbaas wat Sekiro introduceert. Bij Sekiro kan je eerst de Guardian Ape doen. Je kan eerst die guy daar beneden doen. En je hebt drie wegen die je kan doen. Die zou je alle drie moeten verslaan. Wil je je boy willen helpen. Maar je kan ook direct naar General Gennarici gaan. En ik had geen idee. I just went there. Want dat is wat de main missie zei. Dus ik ging daarheen. Ik ben finaal koud gemaakt. Daarna ben ik al die andere bazen gaan doen. En heb ik leren dodgen bij de Guardian Ape. Heb ik leren parryen bij die guy in the depths. En heb ik mijn skills, mijn L1 skills, wat Sekiro natuurlijk redelijk uniek maakt. Lies of P doet daar wat leuks mee. Die heeft daar wel wat van weggenomen. Die heeft ook een soort van skills toegevoegd. Het zorgt ervoor dat alles wat jij leert in die game, moet je gaan gebruiken, anders kan je die game niet uitspelen. Ja. En het feit dat ik een van de weinigen ben, voor mijn gevoel dan, die daar de moeite voor neemt en daar zoveel uit haalt, dat is wat mij gaande houdt natuurlijk. Ja. En dit is dus ook precies de reden waarom ik Elden Ring absoluut niet de beste From Software game vind. Omdat ik vind het helemaal niet vet dat ik bij die eerste baas kom en dat ze zegt van, yo, als je hem nu niet aan kan, ga gerust nog even 27 uur in het gebied lopen, allemaal souls verzamelen of
hey, hoe het heet, hier verzamelen.
En dan kom ik daar en nu loop ik voorbij die guy. En dan is het dus een souls light. En dat schreef ik in mijn preview al. En daar heb ik toen heel veel kritiek op gehad. Hoezo souls light? Is toch gewoon een souls light? Nee, het is een souls light. Want je geeft mij de optie om mezelf een soort van super saiyan te maken, zodat hij geen uitdaging
heeft.
Oh my god, ik hou van jou.
Je hebt dus
deze take. Well, luister, ik wil deze take. Ik heb toen de tijd bij Elden Ring ook gezegd. Het is trouwens Genichiro. Ik heb het even gegoogeld. Want ik denk, wie de fuck is General Genichiro?
Maar ik zat in de buurt.
Ja, in de buurt. Wat jij nu zegt, kijk, ik ben echt, ik ben Souls, ik speelde Demon's Souls op de PlayStation 3. Ik importeerde die game, ik had ergens een of andere weird artikel gelezen, zo van, hey, deze game is in Japan uit zijn lijp. Zo lang zit ik er al in, ik ben echt diehard Souls. Alleen Elden Ring, ik heb die game niet eens uitgespeeld, maar ook niet zo van, oh shit, daar baal ik van of zo. Ik heb hem gewoon weggelegd, precies om die reden dat jij zegt. En ik heb toen ook gezegd van, luister, heel de wereld gelijp op Elden Ring. Dat snap ik vind het super dope voor jullie allemaal. Sterker nog, ik hoop voor jullie dat ze dit pad blijven volgen, want dit is waar het grote succes ligt. Dat gun ik From Software. Maar voor mij zal altijd de Sekiro's, de Dark Souls, de Bloodborne's, omdat dat een geregistreerde uitdaging. Geregisseerde uitdaging.
Ja.
En bij Elden Ring had ik inderdaad precies wat jij zegt. En ik heb dat echt veel te weinig gehoord van mensen. Omdat het is een beetje kleren van de keizer. Je bent bijna een soort van, als je Elden Ring bekritiseert, zit je al fout.
Absoluut. Dat ben ik dan weer helemaal met je. Dat ik zo vaak
hoor. En dat zal jij absoluut meegemaakt hebben. Maar ik heb precies dat. Toen kwam ik bij een baas, dacht ik, hey, maar misschien ben ik gewoon niet sterk genoeg. En misschien ben ik wel, maar ik wil weten, als ik Sekiro speel, kom mijn baas, dan is het niet een kwestie van, ben ik wel of niet sterk genoeg. Dan zegt die game, vriend,
je fixt het maar, gast.
Dit is jouw baas. Jij moet er klaar voor zijn. Pak hem maar gewoon. Natuurlijk kun je doodgaan en een paar leveltjes omhoog en grinden en noem het dan maar op. Maar het is niet zo van, oh, en ik kom dan op een gegeven moment bij die Margaret, heet die geloof ik, die eerste Elden Lord. Ik zweer twee keer hoest en hij was dood. Waarom? Ja. Omdat ik allemaal andere shit gedaan had. Toen dacht ik, ja, maar luister, ik heb nu mijn eigen game verneukt. Deze dude, die, yeah. En een vriend van mij is op mee te kijken en zei van, oh, dit stuk was echt de meest epische soul shit ooit, bla bla bla. En hij keek, ik sla twee keer die Margaret, hij is dood. En hij zo, oh, dat was bij mij ja, toch wel iets spannender. Dat is precies het moment dat ik afgehaakt ben. Dacht ik, ja, maar luister, deze game draait eigenlijk voor mij precies om de verkeerde dingen. En dat neemt niet weg, dat is niet een disqualificatie van hoe goed die game is. Alleen, als ik kijk naar wat ik dope vind, naar de Nio's, naar de Wolongs, de Sekiro's, de Lies of Peace die ik waanzinnig vind, is het die geregisseerde uitdaging. En dat miste ik ook bij Elden Ring, precies dat.
Ja.
En dat valt wel te verklaren, want in de wetenschap, mensen hebben het onderzocht, heb je verschillende moeilijkheidsgraden. Je hebt een absolute en een waargenomen difficulty. En die absolute, die is in Sekiro bijvoorbeeld, is gewoon heel duidelijk. Zeg maar, dit is de moeilijkheidsgraad, die hier valt niet mee te spelen. Jij moet op dit niveau komen om de game uit te spelen of verder te komen. En die waargenomen moeilijkheidsgraad, dat is jouw level. En op basis van wat jij net zei, Cody, je gaat alle aanvalspatronen leren. Je gaat de dodge en de parry uit je hoofd leren. Je gaat alles onder de knie krijgen. Langzaam komen die waargenomen moeilijkheidsgraad en die absolute moeilijkheidsgraad steeds dichterbij. Alleen als die absolute niet duidelijk is voor jou, want dat had ik ook in Elden Ring. Ik dacht, ja, ik ga de hele tijd dood. Betekent het nu dat ik moet gaan trainen en dat ik hem, weet je, dat ik niet zo moet zeuren of dat ik ergens anders naartoe moet om een andere baas te gaan verslaan. Dus dat vind ik wel heel interessant eraan. En ze noemen dat ook flow theory. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. Van zo'n Russische guy. Ik ben de naam van flow theory van Mihaly Csikszentmihalyi.
Oh, Mihaly Csikszentmihalyi.
Ja, het is
en de 40 rovers.
precies, ja. Maar goed, dat vind ik wel interessant. En wat ik ook zelf merk, dan wel bij anderen dan bij mezelf, is dat heel veel mensen spelen voor die ontlading. Weet je wel? Mm-hmm. Je weet, als jij het behaalt, dan heb je een fucking goed gevoel. Als je eindelijk, en hoe dieper je gaat, zeg maar, hoe groter de beloning wordt voor het verslaan van een eindbaas. Ze noemen dat excitation transfer theory. Dus als jij klaar bent met iets, dat je volgende emotie wordt versterkt. Dus ook met horrorfilms, dat je kijkt een fucking horrorfilm niet omdat je het leuk vindt, maar daarna laat je brein een soort van ontlading los van oké, het gevaar is voorbij. Nu kun je weer relaxen en dan voel je opeens veel blijer. Dat is
dus wat mij betreft, je eerste date als je naar de film gaat, altijd naar een horrorfilm moet gaan.
Vind ik goed, ja.
Dat is wel een goede
horror serie in mijn geval. Hm. Ja.
Oh. Ja, ik was nog niet helemaal klaar met Elden Ring. Het wordt geen Elden Ring rant aflevering, maar op jouw theorie die je erbij geeft. Kijk, dan maak ik, dit is Final Fantasy 7 praat, maar het heeft niet over de game.
Okay.
Het heeft wel over de moeilijkheidsgraad die ik daar kan kiezen. Ja, de regel wordt afgebroken, maar je kan daar een moeilijkheidsgraad kiezen en die zegt deze past zich aan jouw skills. En ik kon kiezen tussen easy of die. Nou, dan kies ik toch voor twee, want easy wil ik niet. Maar dat houdt dus in dat ik nooit een derde kans krijg
normal
op een baas.
Of die.
Dat is ook een normal, ja.
Ja.
Maar dat houdt dus in dat ik nooit een derde kans krijg op een baas. Zelfs niet eens een tweede kans, want ik merk dat hij dan zichtbaar minder sterk is. Dat is wel iets wat me enorm heeft gefrustreerd tijdens deze playthrough.
Maar in principe is het een goed iets, toch? Want stel jij...
Ik vind absoluut van niet, want ik ben dus niet tevreden daarna.
Ik ben 100%... Het ergste wat er is als een game zegt... Wil je de baas heeft je twee keer verslagen, wil je hem op makkelijk zetten? Maat, nee.
Wat ben je aan
het doen? Dan had ik al fucking easy mode gekozen. Ja. Alleen deze game doet het automatisch voor je. Dat is echt wel eens ergste manier.
Ja, hij skillt dus automatisch naar een lager niveau. En ik vind dat verschrikkelijk. Ik kan nu niet een spoiler gaan geven, zeg maar. Maar er was een baas waar ik heel erg naar uitkijk. En ik dacht, oké, eindelijk een hard gevecht. Want dat miste ik een klein beetje. Nogmaals, ik stond erover ophouden verder. Toen kwam ik tegen die guy, ik werd afgemaakt en de tweede keer liep ik er langs. En denk ik, dit is toch dit is niet leuk, jongens. Dit is helemaal niet goed bedacht. En dat begon, bij Donkey Kong, pak ik toch Donkey Kong als kind. Dat was een van mijn eerste games waar ik mee te maken had. Dus dat was voor mij de moeilijkheidsgraad. En dan is het dus niet heel gek dat ik later helemaal verslingerd ben geraakt aan alles van From Software en alles van Team Ninja. Er zijn nog wel een paar ontwikkelaars die ik nu tekort doe. Bijvoorbeeld Moshmouth, You van Spelunky. Dat heeft absoluut dezelfde prikkel. En dat is ook de reden waarom ik daar meer dan 400 uur in heb zitten.
Yeah.
Dat is ook mijn antwoord trouwens op wat is de moeilijkste game die jij ooit gespeeld hebt. Spelunky 2, absoluut. By far.
Ik kan me voorstellen, ja.
Ik heb die nu, want er zijn 5 eindes die je kan hebben. Ik heb 4 eindes gehaald. Het 5e einde is niet voor de mens gemaakt. Dat is meer een formaliteit, zodat je die game voor altijd kan blijven spelen.
Hmm.
Maar het is te doen. Er zijn mensen die het doen. So I gotta try. Maar dat is dat, ja, ik weet het niet. Dat zorgt ervoor dat ik alleen met de game bezig ben. Ja. Als ik het verhaal aan het volgen ben van een game, of ik gewoon een leuke spelletje aan het spelen ben, neem God of War. Die heb ik namelijk op God of War uitgespeeld, Ragnarok, op de moeilijkste moeilijkheidsgraad.
Yeah.
En dat bevestigt een beetje wat jij eerder zei. Op een gegeven moment moet je tegen Gnaa, dat is de moeilijkste Valkyrie en die is echt heel moeilijk.
Yeah.
Maar op God of War betekende dat gewoon dat zij 700.000 keer meer levens had.
Ja, yeah, en dat is kut.
En dat is niet de prikkel die ik nodig heb, want dan word ik ook uit mijn focus gehaald. Ik wil alleen met de game bezig zijn en niet afgeleid worden dat ik in mijn hoofd ga zitten.
Ja, het is niet eens een soort moeilijkheidsgraad. Het is meer van, oké, we willen dat je betaalt met je tijd of zo. Dat je meer tijd hierin steekt.
Bij die God of War moeilijkheidsgraad is dat zo, ja. Dat ben ik niet eens.
En dat vind ik bloedirritant. Ook bijvoorbeeld voor bepaalde platinum trophies. Niet dat ik daarna op zoek ga, maar... het heeft niet heel veel meer te maken met skill soms.
Dat is voor mij ook de grootste afknap. Soms kijk ik naar een trophy, denk ik van... Ja, luister, dit heeft niks meer te maken met iets wat ik leuk vind. Het is in deze trophy, oké, deze RPG. Je hebt alles gehaald en dan heb je nog een trophy over. Haal level 80. Denk ik, ja.
Ja.
Het is gewoon een pure
grind. Wat ik nu, dit is het enige wat je nu van mij vraagt is tijd. Je vraagt geen enkele uitdaging, niks. Je vraagt niks van mijn kwaliteiten. Je vraagt alleen, ga nu 2 dagen lang niks anders doen dan grind. En dat zijn precies de punten waar ik afhaak. En ik zat, jullie zeiden tegen mij vandaag moeilijke games. Ik had ook wat dingetjes erover te lezen. En wat ik heel interessant vond was een stuk dat zei, wij zijn in het leven gaan mensen soms jaren zonder positief feedback te krijgen op het werk wat ze ergens insteken. En er zijn mensen die op hun werk knijter uit hun best doen en die krijgen nooit van de baas te horen, hey, goed gedaan. Er zijn mensen die grinden in de gym als een motherfucker en die houden rekening met hun dieet en die zijn helemaal afgetraind, zijn helemaal klaar en niemand geeft daar, je krijgt daar niet per se een moment zo van, oh, nu ben ik hier, buiten je intrinsieke motivatie en dat je voor jezelf trots bent. Maar kijk, in gaming heb je dat natuurlijk wel direct. Jij hebt geoefend, jij hebt geparried, je hebt die baas geleerd. Bam, je maakt hem af. En je krijgt meteen die endorfine, die kick van, hey, ik heb iets gedaan, ik heb er tijd in gestoken, ik ben ergens voor gegaan. En ik krijg meteen die waardering van, hey, ik heb het gehaald en ik heb het item, of het is afgevinkt, of een trofee of wat dan ook. En dat is wel een van de redenen die, denk ik, daarin heel erg goed meespelen.
Ja, die directe beloning is inderdaad wel heel tastbaar. En dat vind ik ook leuk, toen jij dus mij appte van, ik geloof niet dat jouw broertje dat ding hebt gehaald. Nou ja, mijn broertje dus, die heeft volgens mij... Nou, in ieder geval heel veel platinum. En hij is de meest humble guy die er bestaat. Dus hij zou het nooit uit mijzelf gaan vertellen van, moet je luisteren, ik heb, want dit heeft hij ook gedaan, Dark Souls 2 in een no-death run uitgespeeld.
Sick.
Dat vertelt hij dan niet. Dat is dan iets wat ik moet opbrengen op een gegeven moment. Van, heb je wel eens filmpjes gezien? Ik heb het gedaan. Ik zeg, wat? Ik heb uitgespeeld zonder dood te gaan. Ik zeg, you fucking what?
Dan ben je wel echt een humble motherfucker inderdaad.
Ja, en dus toen stuurde ik dat screenshot dat Simon Zeilemans zei van, diepe buiging. Hij kent jou bij naam natuurlijk. Heel Gaming Nederland kent jou bij naam. Nou, ik denk dat die man heb lopen huilen thuis. Echt serieus. Hij belde me op en zegt, ik vind het zo... Ik voel me zo... Dit is het nou waard geweest, zei hij.
Maar dat is toch ook...
De 800 uur bloed uit mijn nagels drukken. Helemaal waar.
Ja, is wel, want je krijgt die waardering niet. En er zijn ook heel weinig mensen die snappen wat je in een platinum moet steken soms.
Nee, maar het is dat is wel de allerbeste motivatie, toch? Intrinsieke motivatie. Je doet het niet omdat je die erkenning wil krijgen.
Heb ik zoiets van, doe maar wat extrinsieke motivatie wel.
Nee, oké, maar stel jij gaat iets heel moeilijks doen en als je, dan moet je het echt zelf willen om het te kunnen bereiken.
Je bent je eigen plafond aan het breken.
Maar niet je om hebt te flexen.
Nee, maar je hebt die intrinsieke motivatie en daar moet je het voor doen. Ik heb bijvoorbeeld, en dit zal ik nooit meer vergeten, er zijn 100 memes hierover, maar ik weet nog, als de dag van gisteren, ik was op een gegeven moment, ik was wel echt een beetje een soort van tonnetje rond aan het worden. Toen ben ik gaan sporten, met mijn eten rekening houden en zo. Mensen die weten dat je dat doet en dan komt wel eens te sprake en dan heb je het erover, prima. Maar wat ik nooit meer vergeet is dat ik bij PSV in de fucking, in de mixzone stond om spelers te interviewen. En dan kwam er gewoon een random guy van een of andere, ik denk een site of zo, van een magazine, voor voetbalmagazine, geen idee wie het was eigenlijk. Die kwam me af, hij zo, hey man, ik zie dat je echt goed afgevallen bent en je ziet er echt goed uit tegenwoordig, man. En hij liep ook weer door en ik zo, ik onthoud dat compliment, omdat dat misschien ook een beetje mannen krijgen natuurlijk, om te vrouwen. Daar heb je die memes van 1000 complimenten voor een vrouw per dag en een man die vasthoudt aan een compliment wat hij letterlijk, zeg maar, 7 jaar geleden gekregen heeft. Maar dat is toch dat stukje waardering wat een game, zeg maar, meteen aan je geeft als je een baas slaat. En in het echte leven gebeurt dat gewoon echt een stuk minder. Dat je op die manier, tuurlijk moet de motivatie intrinsiek zijn. Dat vind ik de enige schone motivatie, zeg maar. Ja. Maar als je dan een beetje waardering van buitenaf krijgt, net zoals Cody zegt. Kijk, die guy die gaat die trofee halen voor zichzelf. Hij vindt het dope, hij wil die uitdaging aangaan, hij haalt die en that's it. Neem niet weg dat als er dan op een gegeven moment iemand zegt van, holy fuck, heb je dat gedaan, diepe buiging, dat dat echt een hele fijne opsteker is.
Zeker, ja. En het is ook zo dat mensen, in games faal je natuurlijk heel vaak. En als jij faalt, ga je nadenken, oké, fuck, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom ben ik doodgegaan? Wat moet ik anders doen? Moet ik mijn beeld veranderen? En over het algemeen is het zo dat mensen vaker eerder op zoek gaan naar de oorzaak van hun fouten dan van hun succes. Zeg maar, als jij een baas verslaat of je doet iets in een game en dat gaat vrij makkelijk, denk je er ook niet meer over na waarom dat zo makkelijk ging. Waarom jij, waarschijnlijk deed je iets heel goed. Zeker als je het hebt over een Souls game waarbij je een baas binnen 2 of 3 tries verslaat. Dan ga je niet meer nadenken over, oh ja, eigenlijk was ik hier heel goed in, omdat ik dat toevallig heb geoefend. Nee, als jij doodgaat, dan ga je pas nadenken, oké, fuck, ik moet dit verbeteren, ik moet dit verbeteren. En dat motiveert mensen om dat ook te gaan doen.
Ik vind dat het mooiste stukje misschien wel aan dit soort games. Die probleemanalyse op mezelf loslaten. Van wat kan ik... dit is dus ook de reden waarom ik zo van Toriyama hou. En waarom ik dus mijn hele leven lang al Dragon Ball fan ben. Dat breken van je eigen plafond vind ik zo sick. Ik wou dat ik dat fysiek ook kon. Dat ik ook zo'n Jacko-lichaam had. Dat is nog niet gelukt. Maar daar zit zoveel in, man. Dat is zo schoon om dat te doen.
Klopt, ja. En dan sommige games die... De moeilijkheidsgraad is dan wel, zeg maar, je hebt altijd ook een leercurve in een game. En die, ik vind bijvoorbeeld Celeste, vind ik een hele goede leercurve hebben.
Beste
die
is voorbeeld van een leercurve.
Heel streng, maar zo precies. Maar ook zo motiverend op een hele positieve manier. Heel veel games die, weet je, je sterft en je krijgt nog een sikke animatie achteraf. In You Died krijg je dan en een... Soms moet je dan weer even laden of je moet een stukje
je
terug.
Je moet een heel stuk lopen of een shortcut pakken. Ja, en bij Celeste is het... En je speelt weer.
Ja, en die game zegt van... Yo, maakt niet uit, man. Iedere keer je leert, je blijft leren. En je bent dadelijk expert van dit level. En als je hem hebt gehaald, dan is er weer een nieuwe uitdaging. Steeds gewoon letterlijk kleine stapjes klim je die berg op. En dat vind ik daar ook heel cool aan.
Ja, maar je lessen uit successen zijn relatief verwaarloosbaar. Ten opzichte van de lessen... Uit wanneer je... Ik hier bijvoorbeeld, die kleine die is helemaal into skaten nou. En dan zijn we naar een skateparkje geweest van de week voor het eerst. En dan wilde hij zo'n ding af, zeg maar. Er waren ook andere kinderen. En toen heen ging zij ook tegen hem. Ik zei van, ja, als je dit gaat doen en je gaat het blijven doen, je gaat een keer je arm breken. Ja, hoezo? Ik zeg, omdat als jij beter wil worden, ga jij steeds kijken, waar ligt mijn grens? En dat weet je pas op het moment dat je te ver bent gegaan. En toen gingen we eigenlijk, nou, hij was ramp afgegaan, was allemaal goed gegaan. Nou, hij was helemaal super blij. 2 armen gebroken. Maar hij was heel blij mee. En toen gingen we weg. Het was een ander kindje en die ging zo teringhard op zijn muil.
Oh.
En die begon te janken en zijn moeder moest erbij komen, noem het dan maar op. Net wij weggingen. En toen zei Raf tegen mij, hij zegt, oh ja, die is wel hard gevallen. Ik zo, ja, ik zeg, wel lucky. Hij zo, hoezo lucky? Ik zeg, nou, deze guy heeft nu geleerd, oké, wat kan ik niet? Maar die weet wel dus, oké, dat is dus, zeg maar, een nieuw... Hij is die grens overgegaan van oké, dit is nog te ver. Maar ik zeg, hij kan nu gaan bedenken, waarom ben ik geflikkerd? Waarom heb ik zoveel pijn? Waarom ging ik zo hard op mijn muil? Als alles lukt, leer je zoveel minder dan de momenten waarop dingen niet lukken. En dat vind ik, dat is in die game zo. Als jij een game doorspeelt, jij gaat geen één keer dood, heb je ook letterlijk geen reet geleerd. Als jij 30 keer tegen die Nameless Puppet vecht en je pakt hem de 31ste keer, dan komt dat omdat jij 30 keer je lessen hebt moeten leren. En dat, ik vind dat een heel, heel fijn iets. En dan zit er ook, als je het hebt over curves, zeg maar, ik zie ook, zeg maar, een beetje een grafiek vormen in een soort golfbeweging.
Ja.
En op de piek daarvan, dan is het, oké, de uitdaging is vet. En ik vind het leuk om op deze manier gechallenged te worden. Maar er is ook een grens dat, oké, nu wordt het te moeilijk dat ik het gewoon niet meer de moeite waard vind om hierin te investeren. En daar zit ook wel een grens aan van, zeg maar, moeilijkheidsgraad is 8. En de tijd en energie en de effort die ik erin moest stoppen is ook 8. Perfect. Moeilijkheidsgraad is 9. En sorry, maar dat vind ik niet meer de moeite waard. Dan wordt het gewoon te... Want sommige dingen zijn te moeilijk. Net zoals die Crash Bandicoot Trophy. Ja, ik pas ervoor. Omdat ik denk van, dit is dit kost me zoveel meer tijd dan dat ik eruit zou halen als ik het wel zou halen. Of bij een Street Fighter, ik wil naar die gold rank gaan. Ik weet ongeveer welk percentage van de wereld, zeg maar, hier dan zit. Dat is een fijne plek. Als ik naar master niveau wil, heb ik, zeg maar, exponentieel gezien 6 keer zoveel tijd nodig. En dan denk ik, oké, dat vind ik niet, zeg maar, de beloning die ik daarvoor zou krijgen waard. Omdat ik ook nog andere dingen wil doen. Maar ik wil wel tot op die hoogte uitgedaagd worden. Of een Wolong bijvoorbeeld, daar ging ik doorheen en ik dacht, dit is zo veel te makkelijk. En op een gegeven moment kom je bij die baas. Volgens mij heet die gewoon Ba of Luba of Liba baas. Of zo. Iets in die trant, gewoon een guy op een paard. En die bosfight is supergoed. En die vraagt in één keer zoveel meer van je dan alles je daarvoor. En het enige wat ik van die hele fucking game, ik heb hem een jaar geleden pas uitgespeeld. Misschien ook wel korter geleden. Het enige wat ik van die game herinner is die bosfight. Want die was lijp en die heb ik echt helemaal geneeld. En dat staat dus hoog op die grafiek van uitdaging en beloning.
Ja. Wat ik ook wel, want je hebt het natuurlijk over zo'n leercurve en die heeft altijd een piek. Dat de jargon daarvoor is, denk ik, tegenwoordig difficulty spikes. Een beetje opgekomen bij Elden Ring, zeg maar, dat genre wat meer mainstream wordt, is denk ik het meest gangbare begrip ervoor.
Ja, onverwachte piek wel, denk ik.
Ja, die vroege difficulty spikes die je hebt in From Software games, die zijn altijd heel interessant, omdat je daarna blijf je eigenlijk op dat niveau actief en ga je nog een keer wat omhoog of zo.
Ja, je hebt een skill check, denk ik.
Ja, skill check, difficulty spike, ik denk dat het op hetzelfde neerkomt ongeveer.
Ja, difficulty spike is dat die echt gewoon omhoog gaat en dan weer terug. Dus dat je in één keer soort van op een soort van redelijk lijn, in één keer een baas, die is 30 keer zo moeilijk en dan daarnaast weer normaal.
Right,
maar skill check is meer van, we gaan nu even die shit naar in de tweede versnelling.
Nu moet je er klaar voor zijn.
En bij deze baas jij kan deze baas pas voorbij als jij bewezen hebt op dat niveau te zitten.
Dan is het inderdaad meer skill check wat ik bedoel. En dan wil ik Cuphead als voorbeeld nemen, omdat dat is natuurlijk in de conceptie van de gamer misschien wel de moeilijkste game. Dat wil ik sowieso debunken bij deze. Ik heb de Platinum gehaald en het 100%. Is helemaal niet zo'n hele moeilijke game.
Nee.
Ik vind het wel moeilijk.
Maar wat Cuphead wel extreem goed doet, die studio meer, is dat zij jou... ze bereiden je voor op wat de game eigenlijk zou moeten zijn. Het uitspelen van de game is echt pas stap 1.
Ja.
Want voor de Platinum moet je bepaalde dingen aanzetten, waardoor er andere patronen komen. Het gaat sneller. Je leert dus die patronen uit je hoofd keren in de eerste playthrough. Dat echt wel, je gaat echt wel 20 keer dood. Maar dat vind ik vrij weinig nog voor een game als die, waarin levels best wel snackbites zijn, zeg maar.
Ja.
Maar je leert dus al die patronen kennen. Je moet die levels misschien wel 4 keer uitspelen voor de Platinum. En dan zeggen ze op het allerlaatste moment, en nu gaan we het opgooien voor je. Je bent er nu klaar voor. En dan worden al die gaps, al die secondengaatjes die je hebt geleerd, die worden ineens 0,7 seconden.
Ja.
En dan zie je hoe erg je op automatische piloot kan gaan spelen wanneer je een game begrijpt. En Cuphead blijft daarmee spelen. Ze zeggen, we veranderen de snelheid. Nu mag je niet geraakt worden. Nu moet je ervoor zorgen dat je alle parries pakt. Wat een soort van interessante mechaniek is, dat je op roze objecten, alles wat roze is, kan je parryen, kan je springen. Dat moet je nu gaan halen. Je moet de perfecte score gaan halen. Je moet de geheime levels gaan halen. En dat is wel mijn tijd waard. Want dan krijg ik wel, iets ervoor terug. In plaats van, het is gewoon moeilijker. En Hades doet dat ook. Als je Hades op Extreme Measures 4 verslaat, dan krijgt Hades, wordt niet alleen sterker, maar krijgt en een derde levensbalk en compleet nieuwe aanvallen. Hij doet eigenlijk niks meer wat je herkent van daarvoor. Terwijl je daar misschien wel 40 keer op stuk bent gelopen. En dan ben je dus die game met een hele andere reden aan het spelen weer. Want dit is eigenlijk Hades. Hij hield zich al die tijd gewoon in tegen ons, tegen Zarkris.
Ja.
En toen ik Hades op Extreme Measures 4 versloeg, dat is een van mijn... dat was wel een hitsig moment om even terug te komen op hoe Simon het eerder noemde. Dat was echt wel heel sick.
Die Platinum laatst gehaald, toen dacht ik ook van, dat is best... ik heb die één keer
Ik heb hem ook.
En die schijnt wel heel heftig te zijn. Ik moet zeggen, ik had bij Hades 1 kruisspeler, dacht ik, dit is in... Kijk, iedereen heeft ook zijn eigen games waar die wat beter in is dan andere games. Jij bent bijvoorbeeld super waardeloos in fighters als Smash Brothers en zo. maar weer heel goed in Hades. Ik had bij Hades, ik heb op die Hydra, die twee dudes volgens mij in die arena.
Ja, Theseus en Asterion.
Dit is niet, zeg maar, mijn dit is, op een of andere manier klikt er iets niet hier wat zou moeten klikken, waardoor ik hier, echt net iets te veel moeite mee heb, waardoor ik 1 playthrough vind ik wel gezegend voor deze game.
Ja,
terwijl ik in Dead Cells bijvoorbeeld, dat weten jullie ook wat daar met die eindbaas gebeurd is, dat is dan voor mij 100.000 keer de moeite geweest.
Ja, ik snap dat wel. Bij mij klikte dat wel bij Hades en ook Theseus en Asterius, de eerste keer dat je daar tegen speelt, zijn ze eigenlijk niks waard, want je moet je heat opvoeren, wil je de platinum halen. En op een gegeven moment krijgt ze gouden armor en gaat Theseus, die gaat in een chariot rijden. Terwijl als Theseus je aanvalt, is die rijdt de hele tijd rondje om je heen en schiet pijlen op je af. Die aanvalspatronen veranderen de hele tijd hoe moeilijker je gaat. Ja. Ik denk een van de leukste platinums die ik heb gehad. Maar waarom ik hem heb gehaald was voornamelijk omdat ik de lijst aan door te checken was. En ik zag dat hij de God of Blood heette. En ik wilde al die tijd zo graag weten of Zacharias nou een god was. En waar is hij de god van? Waarom is iedereen de god van iets en is Zacharias niks? En toen zag ik, oh wacht even, hij is de God of Blood. Dus als ik hem uitspeel, krijg ik dat uitgelegd. Nou, dat heb ik nu uitgelegd gekregen. En dat was absoluut de moeite waard. Heel cool.
Ik vraag me af, waarom zijn sommige mensen zo geïnteresseerd in moeilijke games en sommige mensen niet? Is dat?
Ik denk dat het in het begin, in ieder geval een variabele hierbij is, kom je voor de gameplay of kom je voor het verhaal?
Ja.
Ik denk dat dat best wel een beginverdeling is. Jij komt overduidelijk voor het verhaal.
Ja. Niet alleen verhaal, maar ook ontdekking. En
ja, ontdekking ook, ja.
Ik ben natuurlijk ook ietsje later begonnen met gamen. Ik had een Game Advance en een PlayStation 2. En ja, daar speelde ik niet super moeilijke of competitieve games op.
Je speelde niet Shinobi Wave the Ninja?
Nee, maar wel God of War bijvoorbeeld. Omdat in God of War heb je die fantasy van dat je heel sterk bent. Hack and slash, je ramt hele groepen vijanden in elkaar en je lost puzzels op en de muziek is vet en het is echt een soort van speelbare mythe en dat soort dingen hebben mij in gaming getrokken.
Dus het is wel meer dan het verhaal. Het is meer de period piece eigenlijk die je aan het spelen bent, die je beleeft.
Ja, en ik vraag me af, stel mensen die luisteren, die willen ook ervaren hoe het is om, die voldoening te hebben in games. Met welke game zouden ze moeten beginnen? Of wat zouden ze dan moeten doen?
Ja, dat staat een beetje haaks op betoog van Simon en mij eerder. Maar ik zou Elden Ring dan gaan doen. Daar heb je het nog een beetje zelf in de hand hoe moeilijk je het wil maken.
Ja, want Elden Ring is voor mij een hele speelbare game eigenlijk. Ik vond hem fucking moeilijk. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een beetje kan grinden om te compenseren voor wat ik mis of zo. En daardoor ben ik best wel ver gekomen in die game. Wat ik ook heel tof vind als games, de moeilijkheidsgraad heel erg opdelen. Dus jij kan zeggen, oké, ik ben gewoon niet zo snel. Laten we de gamespeed iets omlaag zetten. Of ik word vaak geraakt. Laat ik mezelf iets meer HP geven. Celeste bijvoorbeeld
is daar het beste voorbeeld van.
Ja.
Naar eigen wensen aanpassen.
Precies, ja. Maar je ziet het steeds meer games. Want je had dat ook in Prince of Persia.
En bij Prince of Persia gingen ze dan weer overboord.
Je moet op wat voor manier?
Nou ja, kijk, ik ga sowieso niks lager zetten. Ik heb Prince of Persia speel ik ook op de moeilijkste. Dat gaat nergens meer over. Je hebt een goede beslissing gemaakt trouwens, Simon.
In de zin van
die hoef je niet
spelen.
Uit te spelen. Nee.
Dankjewel.
Het is een dope game. Het is echt leuk. Precies wat je zei, ik heb er echt van genoten. Maar het is absoluut geen must. Zeker niet als je van de uitdaging houdt. Want het zijn gewoon sponsen allemaal.
Maar ik vond het juist.
Maar je kon zoveel aanpassen. Hoezo zou ik in godsnaam ervoor kiezen dat ik 700 HP heb en dat enemies 1 HP hebben? Dan is het toch helemaal geen spel meer.
Nou ja, voor als
de snelheid kon je inderdaad ook aanpassen. Je parry window en zo. Ik vind dat allemaal wel fair. Ja,
als iemand dat wil. En bij Final Fantasy heb je dat ook. Dan begin je. En dat is een beetje dat op zoek gaan naar die uitdaging. Final Fantasy 16. Dan heb je een soort van, kun je bepaalde accessories aanzetten. Niet zoals normaal. Zoals accessories van, ik heb meer strength of zo. Maar dan kon je echt die gameplay changes deden. Eentje deed bijvoorbeeld dat je auto parried of auto dodged. Ja, Final Fantasy 16 is al een makkelijke game. En toen dacht ik, dit is niet zo van, dit is een handig stukje om aan te zetten. Dit zijn gewoon de moeilijkheidsgradaties, zeg maar, aanpassen op basis van of je dat equipt of zo van auto potion. Weet ik het wat voor gekke shit je kan doen. En dan ga je dus niet meer van, de goede beeld maken. Maar dit is echt, dan ga je in die game. En dan zet ik, die dingen heb ik dus nul gebruikt. Ook omdat ik dacht van misschien is het een trofee aan vast, wat niet het geval was. Maar ik vind dat dan gewoon, dat is dan voor mij niks. Maar dan denk ik van als jij zo iemand bent die echt overal moeite mee heeft. En ik heb hier, mijn vriendin bijvoorbeeld les was uitgespeeld en die kan dan op easy zetten. Dan denk ik, zij heeft die game kunnen ervaren. Voor haar was het pleuris moeilijk. En noem het allemaal maar op. Maar dat heeft ze wel kunnen ervaren omdat ze die dingen aan kan zetten. En ik vind, ja, je hebt natuurlijk, laten we zeker niet in die discussie gaan vallen van, moeten Souls games in easy mode hebben? Dat vind ik van niet, maar dat geldt te zijn. Ik vind Souls games ook echt niet, moeilijke games. Het is gewoon omdat mensen doodgaan in een Souls game ervaren als, ik heb gefaald, dus
ja,
is
precies,
het moeilijk.
Precies.
Maar bij een Souls game is het doodgaan is een deel van de gameplay. Dat is niet falen, dat is, top, je hebt je lesje weer geleerd en weer door. Maar ik vind altijd wel dat iedereen moet alles kunnen spelen wat hij wil. Maar sommige games, daar blijft niks van over als je daar de uitdaging uit haalt. Omdat die daarop gebouwd zijn.
Ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik ben het ermee eens. Maar ik moet wel heel even mijn straatje schoonvegen dat ik er natuurlijk niet op tegen ben. Want als dit ervoor zorgt dat, dat Simons vriendin de Last of Us kan uitspelen. Of dat mijn vriendin heel GTA 5 heeft uitgespeeld, de singleplayer. Wat ik nog steeds moeilijk kan geloven. Niet dat het zo moeilijk is, maar dat was wel echt een prestatie. En daar haalt zij exact hetzelfde uit als wanneer ik Hades Platinum. Dus dat is absoluut een goed iets.
En dat is een kwestie van toegankelijkheid. En als we teruggaan naar die flow waar we het eerst over hebben. Als in principe heb je een moeilijkheidsgraad, zit ergens in het midden. En als je daaronder zit en het is te makkelijk, dan raken mensen verveeld. En daarboven, dan noemen ze het anxiety. Dan is het te moeilijk en dan haken mensen af. Dus je moet mensen op de een of andere manier een beetje tegemoet komen. Is het de boodschap, hey, doodgaan hoort bij Souls Games. Lees misschien een tipsartikel waarin je meer begrijpt wat het concept is van de game en hoe je een beetje op weg geholpen kan worden. Of is het een game waarbij je die moeilijkheidsgraad ietsje kan aanpassen naar jouw niveau en langzaam zeg maar erin komt. Want ik kan me wel herinneren dat ik bijvoorbeeld Star Wars Jedi Fallen Order heb gespeeld. Wat helemaal geen Souls-like is. Maar het heeft wel een beetje die elementen en die save punten en die verschillende stances. En toen dacht ik, dit is wat mensen leuk vinden aan Souls games. En toen ben ik andere games gaan spelen.
Het is ook een heel goed voorbeeld voor een game die je kan gaan spelen. Zo heb ik Cheert een beetje een genre gekregen. Want als je...
Precies.
Ik heb dan op Grandmaster Jedi gespeeld. Dat zou ik je afraden. Dat was voor mij goed.
Ja.
Maar als je die op Jedi Knight speelt, wat de ene moeilijkste is, dan is het ook gewoon een Souls game. Souls Light, maar het is nog steeds een Souls game.
Ja.
En Star Wars is er misschien ook wel dat wereldje dat mensen er misschien iets op makkelijker intrekt.
Star Wars is zeker een goede inderdaad. Ik moet wel zeggen, wat ik echt zelden dus doe, heb ik bij Star Wars wel gedaan. Want voor mij was het echt een ultieme 7,5 game, zeg maar. Op een gegeven moment kom je dan op het einde bij een guy.
Van deel 1 kan je toch wel zeggen inmiddels. Kunnen we dat inmiddels
zeggen? Nee, als we nu mensen gaan aanraden van deze game
spelen. Nee, je hebt twee zinnen later.
Ja.
We kunnen niet zeggen dat Pinocchio er is. Dat is echt.
Maar volgens mij is het de eindbaas. En ik echt één keer tegen de dude. Ik zo, dit ga ik niet doen. Ik ga hem gewoon nu op easy zetten. Wat tegen al mijn principes ingaan. Maar ik dacht van, ik vind deze game al niet interessant genoeg om echt mijn tijd in te steken. En ik haal er niet zoveel voldoening uit om shit goed te doen in deze game. En dan gooi je een bullshitbaas om af die 30 keer zo moeilijk is. Alles wat daarvoor komt, weet je, laat maar. Easy, bam, uitgespeeld, nooit meer aan gedacht. De reden, die bas is de reden dat ik die tweede nooit gespeeld heb. Omdat ik dacht, je bent me gewoon ergens verloren op een punt waar je me niet had moeten verliezen.
Ik ben wel aan het, als specifiek over die game aan het einde. Je wordt dus beter in die game, je krijgt skills, je leert verschillende force abilities, je wordt zelf beter als speler. En dan zetten ze je aan het einde even tegen iemand die je helemaal van de kaart veegt. En dat vind ik wel een leuk in-universe verhalend aspect.
Van de machtsverhoudingen.
Ja, en het spelen met moeilijkheidsgraad. Van oké, jij bent nu als speler op dit niveau. Maar deze guy, die je misschien ooit nog een keer tegenkomt, die ramt jou letterlijk.
Maak hem een optionele baas. Maak hem een optionele. Wat jij zegt is inderdaad super dope. Als het onderdeel van het verhaal is. Dat hij me inderdaad dat schip uitslaat. En dit is het einde van het verhaal, zeg maar.
Ja, dat
en
is hier onderdeel van het verhaal.
Ja, precies. Nee, maar je moet hem wel verslaan.
Nee. Tenminste, niet als we het over dezelfde guy
hebben. Ik ben ook een beetje in de war nu. Maar...
In ieder geval, je kunt niet zeg maar gewoon je controle neerleggen. En dan komt er een cutscene en klaar, toch?
Nee, dat
want
niet.
Want je kunt wel doodgaan bij die baas.
Dan
hebben we het over iemand anders.
Ik weet niet zo goed meer ook.
Ja.
Dan denk ik niet. Maar over de eerste Jedi game hebben, toch?
Ja.
Ja, oké. Okay, dan hebben we het misschien over een ander punt. Maar er zit in ieder geval een baas. En
ik denk dat jij die guy bedoelt die met een dual blade speelt. Die twee zwaarden heeft.
Die was bizar moeilijk. Nee,
dat was ook...
Maar ik ben een groot fan van optionele bazen die echt 30 keer moeilijker zijn.
Ja, ben ik ook met je eens. Optionele bazen is echt een hele goede oplossing.
Ja, ja, cool.
Zeker.
Ik denk dat we er al zo'n beetje zijn. Oh,
ik kan nog uren praten over moeilijkheidsschade in games.
Ja, heb je
is het die moeilijkheidsgradaties? Andere... Is het moeilijkheidsgraden? Is dat Nederlands? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg altijd gradaties.
Ik denk inderdaad dat het niet. Gradaties is. Het zijn sowieso gradaties, maar volgens mij is er geen moeilijkheidsgradatie. Ja, wel.
Moeilijkheidsgraden.
Denk ik.
Ja. Volgens mij, misschien, ik denk dat het graden is. Heb je nog tips?
Ik heb zeker nog een tips.
Gooi eens even op alleen.
Ik heb nog een tip, dat is, we hadden het net over games die je kan proberen als je dat interessant vindt. Probeer Mario. Ja. En dat klinkt echt als de meest bullshit opmerking die ik ooit gezegd heb. Maar Nintendo heeft dat altijd goed begrepen.
Zeker, ja.
Van Super Mario Bros. 3, Super Mario World, maar zeker ook nog Wonder. Wonder is vrij makkelijk.
Ik vind Wonder wel.
Maar probeer maar eens die levels uitspelen zonder dood te gaan. Dan leg je jezelf een uitdaging op. En Nintendo heeft dat altijd goed begrepen. Als je dat inmiddels een beetje beheerst, ga dan naar Donkey Kong en snij dan eens een keer een From Software game aan.
Ja, een wonder heeft die sterren ook.
Ja, man, de Tropical Freeze ska levels.
Tropical Freeze, ja.
Ongelooflijk. Ja. Ik heb daar 3 keer levens moeten halen met 99 levens. Want ik ga nooit game over in Donkey Kong. Dat doe ik
niet. Oh, echt? Ik wel.
Dus ga ik levens halen. 3 keer moeten doen voor 1k level, omdat het zo onwerkelijk moeilijk was.
Sick.
Oh, dat waren de beste momenten van mijn leven.
Perfectie, die game.
Vet. Simon, jij nog een tip?
Voor een moeilijke game om te spelen.
Ja, of om in te komen, een van de twee.
Ja, ik weet het. Het scheelt zo per persoon. Ik denk, ik speel gewoon de games die je doop vindt. Mijn tip is, laat je niet afschrikken. Speel niet iets niet, omdat je denkt, oh, dit is te moeilijk. Kijk, wat voor de een is Mario World moeilijk en voor de ander is Sekiro een walk in the park, zeg maar. Dus dat is voor iedereen. Je kunt niet denk ik 1 game aanwijzen, al is Celeste wel echt een goede, omdat je daar zoveel in kan stellen. Dus Celeste is sowieso natuurlijk een near perfect game.
Ja.
Maar wat ik je aan zou raden is, er is niet echt een game, tenzij je echt in Super Meat Boy of misschien Spelunky territory terechtkomt. Maar er zijn niet echt games, geen From games, geen... weet ik het wat, die je zou moeten laten liggen, omdat je denkt, oh nee, dit is moeilijk, dit is te uitdagend, daar hou ik niet van. Want nee. Alles, ik denk dat wel eens mee kan vallen als je daadwerkelijk gaat spelen, wat moeilijkheid betekent en wat het voor jou betekent. Dus ik zou niks uit de weg gaan vanwege de angst dat iets te moeilijk is voor je. Nee, ik denk dat je dan nog wel eens jezelf kunt verrassen.
Ja, want hoe gek het ook klinkt, ik...
Holy fuck, er zit echt de grootste wesp alle tijden in mijn kamer ineens.
Echt?
Oh.
Hij is echt groter dan mij, gek.
Spreek hem aan met u.
Komt hij uit Japan?
Oh shit, hij gaat vliegen ook. Oh, hij zit achter op mij.
Nou, ik denk dat dit
een klein kamertje dit.
Zeker, ja.
Wat ik nog wilde zeggen is, hoe leuk ik moeilijke games ook speel, Kirby is nog steeds een van mijn favoriete franchises. Ja, dus ook andersom is het waar.
Die valt echt van die grafiek af, Kirby.
Ja,
als
maar
het gaat
nog steeds geniet ik ervan.
Kirby, ja, en Spyro ook. Spyro
heb ik ook alle platinums gehaald. Ja, ik heb alle platinums in die trilogy gehaald.
Ik ben met de derde. Ik heb er ook de afgelopen maanden de eerste twee gehad.
Maar die tweede is wel moeilijker, man. Dan moet je zo door die tunnels rennen de hele tijd. En dan moet je helemaal gekke weggen. Ben ik echt,
nee, je bedoelt één, tussen die bomen.
Is dat één? Ja, tussen die bomen.
Ja, die is extreem heftig. Ja,
ja, ja, dus die heeft ook... Fuck.
Lijp. We gaan het ook wel een keer over makkelijke games hebben. Namelijk om games om samen met je kids te spelen. Dat is een van de onderwerpen die we gepland hebben. Dus dat gaan we doen.
Nog wel een paar.
Moeten we wel vaders uitnodigen, zeg maar.
Ja,
want we hebben geen kinderen. Martin en Simon, dan...
De Daddy Podcast. Heeft Sander geen kinderen? Sander en ik wel ook een keer samen een...
kunnen we dat aankondigen? Mag ik dat vertellen nu?
Ja, vertel maar.
We willen Sander de ultimate JRPG aflevering doen. En dan, dat is de Adventures aflevering, dat jij en Sander samenkomen.
Oh, dat wist ik niet eens.
En dan verwacht ik, mijn verwachting is dat het gaat resulteren in dat jij en Sander best wel veel discussies hebben, terwijl jullie het eigenlijk met elkaar eens zijn.
En wij niks zeggen.
En dat ik gewoon naast Simon sta en aan het knikken ben en Jacco naast Sander zit en aan het knikken is. Dat
wij
is
gaan
mijn
allebei gewoon oreren over mensen die wel weten dat Glenn... geen koning is.
Of prins.
Of Frog heb ik het dan ook. Ik wil wel nog één shout-out doen naar een game, man. Die ik nu aan het spelen ben. Als we er even tijd voor hebben. Ik ben dus na mijn hele Rebirth marathon ben ik een beetje soort van op een gekke spree van even Tomb Raider afgemaakt en inderdaad Spyro en The Witcher me in stap ingezet en Alone in the Dark uitgespeeld. Maar nu zit ik in een gamepje, jongens. Signalis. Ik vind het zo lijp.
Oh,
nooit van gehoord.
Zei het, ja.
Is het goed?
Het is een,
ik heb niet gespeeld.
Het is een indie survival horror game. Het doet echt qua stijl. Als je hem googelt alleen al de eerste afbeeldingen, denk je al, wat de fuck is het? Het doet super vette dingen met, imagery. Is denk ik het goede woord. Maar dan ook verschillende, dan is er Japanse tekens en Duitse woorden. En het is echt een pixel polygoonachtig. Maar het heeft precies het spijker op de kop geslagen qua wat de kern van een survival horror game voor mij lekker maakt, is inderdaad zo, je hebt een map en je gaat zo, oké, dan ga ik hier deze sleutel halen, ga ik deze deur op, maar je bent wel bezig met je inventory management en met je kogels besparen, en het is helemaal een soort van hippie, ambigu verhaal, waar ik echt geen kut van snap, alleen ik wil even een shout-out doen naar die game, omdat het is echt zo'n game die waarschijnlijk niet veel mensen kennen, maar ik zit er echt, op een manier ben ik er door gegrepen, en ik vind het echt een fantastisch klein kunststukje is het.
Hij is ook op Switch, dus dat is gewoon helemaal...
Hij is overal
plek.
Op, ja.
Ja.
Ik zet hem op de lijst.
Ziet er vet uit, man. Die artstijl doet me een beetje denken aan verschillende games, maar durf het nog niet te plaatsen.
Ja, je kunt je vinger er ook niet op leggen. Flashback heeft een beetje, Fear Effect heeft een beetje van weg.
Ja, ook, ja.
Het is dan weer top-down, het grootste gedeelte van die game. En het heeft ook wat Cthulhu-invloeden, Lovecraft.
Anime.
anime zit er ook wel een beetje, die echt die old school Ghost in the Shell shit. Zit er ook wel in. Dus het is echt, en het is, Apex doen met een vriend van me. Ik zei, luister, ik zou deze game super vet dit nat. Hij zei, oh vet. Ik zo, maar ik zou maar niemand aanraden. Dit is een game, die moet je zeg maar checken. Je ziet een trailer en dan weet je voor jezelf, oh, ga ik hier wel of niet, moet ik het wel of niet de kans geven? Ik denk vooral mensen die op zijn gegroeid in de Golden Age van Resident Evil 1 en Silent Hill en misschien nog de originele Alone in the Dark daarvoor. Die generatie mensen, die gaat hier sowieso een hoop zeg maar oud goud in vinden. Maar ik zou hem nooit blind aan iemand aanraden. Ik zou gewoon zeggen, check gewoon die game op internet wat dingetjes en bepaal voor jezelf of je, want ik kan me ook voorstellen dat iemand die speelt die zegt, dit is zo waardeloos. Ik vind er echt geen reet aan. Het is totaal niet voor mij. Dat vind ik te moeilijk inschatten bij deze titel. Maar ik wil hem wel even wat liefde geven.
Nee, misschien zien we binnenkort een Humble Bundle, want het is van Humble Games. Dus
het... Dan gaan we het nu anderhalf uur lang over Xenoblade Chronicles hebben.
Nee.
Die aflevering moeten we ook doen.
Die aflevering komt ook nog een keer, maar die gaan we plannen.
We moeten een dagelijkse bonuslevel maken eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
Wat is die wekelijkse shit?
Alleen nog maar podcasten. Oh, I love it. Zou de dream zijn, ja. Thanks Simon. Ik vond het leuk dat je er was.
Ja.
We zien je bij de volgende...
Keer.
Niet bonus level.
Keer. Oh.
Wel bonus level bij de spoilercast natuurlijk.
Spoilercast.
En ik wil nog even vragen aan de mensen. Hebben jullie nog tips voor moeilijke games dan wel om in te komen? Dan wel bikkelharde hele goede titels. Laat het weten. Je kan altijd een mail sturen naar bonuslevelcast@gmail.com. Of in de Discord. De link daarnaar vind je in de beschrijving van deze aflevering. En als je er dan toch bent, volg ons dan even. Dan ben je op de hoogte van elke aflevering. En je mag ons altijd een mooie beoordeling geven op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcast luistert. En dan zien we jullie bij de volgende
Bonus Level
Podcast.